We've been talking about the V. This is better than a V. This is a rocket ship.
Kijk, aan de ene kant is Trump natuurlijk heel bang dat hij als zittend president niet wordt herkozen vanwege de economie. Dus wat doet hij dan? Dan gaat hij achter zijn tegenstander aan. En dat is Trumps meestal eerste zet in het gevecht. Hij gaat achter jou aan. Hij maakt het jou. En dan maakt het Trump niet heel veel uit dat de waarheid misschien een beetje ergens in het midden ligt. Hij zorgt er gewoon voor dat het hele speelveld bedoezeld is met onwaarheden, onduidelijkheden. Hè? Ik ben dan misschien een beetje corrupt, maar eigenlijk is iedereen corrupt. Het is een beetje de Russische aanpak die Trump heeft.
Ja.
En dat is heel. En dat is natuurlijk. Dat vonden we vroeger passen bij Rusland. Maar dat past nu ook bij Amerika. Hè? Amerika hangt aan elkaar van complottheorieën, van onwaarheden, van het idee natuurlijk bij de grote bevolking dat de elite erop uit is om hun te pakken. En bij die elite hoort natuurlijk, politieke elite, misschien niet financieel gezien, maar wel politiek gezien, hoort Joe Biden. Ja. Die man is al 100 jaar lid van de elitaire instelling in Amerika. Dat is namelijk de US Senate. En daarmee gaat Trump hem besmeuren. Het is een man met een ellenlange staat van dienst. En daar staat niks bij voor jou, voor de gewone Amerikaan. Daar zitten alleen maar goede dingen bij voor de rest van de politieke elite.
En Biden komt ook een beetje over als toch die oude man die de strijd aangaat met de vraag van houdt hij dat in hemelsnaam wel vol? Heeft hij genoeg energie?
Ja, je vraagt je voortdurend af of Joe Biden wel klaar is voor het gevecht. Het is natuurlijk een man uit het verleden. Met een lange staat van dienst, uit het verleden van handen schudden, elkaar op de schouders kloppen en een deal maken in een soort van sigaarrokerige achterkamer. En op dit moment, zeker tijdens corona, is natuurlijk de hele wereld online. En het is allemaal, er zijn geen regels meer. En de vraag is of Biden zich kan aanpassen, snel genoeg en duidelijk genoeg, aan dat nieuwe tijdperk. Ik vraag me dat af. Niks is onmogelijk. Je kunt niks voorspellen. Maar Trump die is op een hele goede manier altijd heel snel iemand die zich heel snel aanpast. Het is ook iemand die opgegroeid is zonder regels. Dus er zijn voor hem geen regels die hem vasthouden aan het oude. Hij springt net zo makkelijk over op het nieuwe. En dat zie je bij Joe Biden veel minder snel.
Ja, dat online, zet die twee naast elkaar. Zit bijvoorbeeld Biden op Instagram en op YouTube en doet die dingen op Twitter. Is hij daar zichtbaar?
Ja. Joe Biden zit op al die dingen, maar hij is natuurlijk nauwelijks zichtbaar op al dat soort kanalen. Dat is helemaal niet zijn ding. Hij is de man van lineaire televisie, van het 8-uur-journaal, van je moet iemand in de ogen kunnen kijken, je moet persoonlijk business met iemand kunnen doen. Donald Trump is natuurlijk in 2016 gekozen met een campagne die nauwelijks bestond. Die werd gerund door zijn schoonzoon zo'n beetje, het online gedeelte. Dat hing aan elkaar van geïmproviseerde, nou ja, niemandalletjes. En de man was iemand die in het online tijdperk heel erg speelt van straffe uitspraken doen, gekke dingen doen, online momenten creëren, gewild of ongewild. En dat heeft hem toen in 2016, in die campagne althans, enorm veel aandacht, looks, likes, hartjes bezorgd. En het is maar de vraag of Biden überhaupt weet hoe dat werkt. En dan kun je zeggen, ja, maar er zijn toch adviseurs om Biden die dat voor hem kunnen doen. Maar je moet het ook zelf als principal kunnen doen. Je moet zoiets zeg maar in je bloed kunnen hebben. Dat het gaat om likes. Dat het op een soort van RTL Boulevard-achtige manier gaat om het bespelen van de massa. En het meespelen in die Instagram, Twitter, TikTok-wereld. Het is de vraag of Biden dat überhaupt kan. Of hij überhaupt weet dat dat is.
Ja, zou er iets meer uitgesproken moeten zijn, Biden? Of is het juist zijn kracht dat hij toch een beetje die saaie tegenkandidaat is tegen Trump?
Nou, zijn kracht is altijd geweest dat hij average Joe is. Hij is een gewone jongen met een katholieke achtergrond. Een man van het volk, zeg maar. Zonder de gekkigheid van Trump. Maar wel een gewone jongen die je gewoon kunt aanraken. Hij is nooit een man van capsones geweest. Hij is ook nooit een man die heel rijk is geworden. Of heel rijk was. Hij is ook een man die grote tragedie in zijn eigen leven heeft gekend. Hij heeft zien doodgaan. Hij heeft zijn vrouw zien doodgaan. Dat heeft hem enorm gesterkt met... He's one of us. Maar Trump is authenticiteit supreme. Dat is een man die gewoon in één keer uit de buik praat en nooit uit het hoofd. Dat is een man die in één keer aansluit bij de gewone man of de gewone vrouw. Omdat hij gewoon de meest gekke dingen roept. En dat blijkt heel goed te spelen bij een groot deel van de bevolking. En je merkt ook dat Trump heel goed aansluit bij de rest van de bevolking. Omdat de rest van de bevolking het enorm heeft gehad met de elite, of dat nou Wall Street is of Washington DC, dat maakt op zich niet zo heel veel uit.
Ja, er was van de week ook nog iets tussen Trump en Obama. Wat was dat precies? Want ja, Trump was natuurlijk weer boos op Obama, gaf hem de schuld van iets.
Trump is als geen ander president achter zijn voorganger aan het gaan. Hij beschuldigt Obama er kort gezegd van dat Obama onder leiding van Obama de FBI heeft gespioneerd in de campagne van Trump in 2016 en begin 2017. Dat leidde onder andere tot het ontslag, zegt Trump nu, van Michael Flynn. Hè, zijn eerste National Security Advisor. Nou, daar is nu heel veel gedoe over. En Trump, ook daar weer, stoort zich aan geen enkele regel. Een ongeschreven regel die zegt, weet je wel, als je in de Club of Presidents zit, dan ga je heel, laten we zeggen, met fluwelen handschoenen om met je voorgangers. Trump doet daar niet aan. Trump stoort zich aan geen enkele regel. Die zou zeggen, je moet je een beetje politiek correct opstellen tegen zijn voorgangers. Dus hij heeft zeg maar min of meer zelf verzonnen Obamagate. Obama is erop uit om mij te pakken en daarmee ook op jullie. Hij wil ook jullie, gewone mensen, pakken. En dat speelt hij op. Sommigen denken dat hij niet veel anders heeft. Want de economie is in elkaar geduikeld, de werkloosheid is enorm omhoog gegaan. Het is maar de vraag of Amerika weer aangaat voor de verkiezingen. Hoe moet dat? Of het Amerika weer open gaat, zoals Europa lijkt open te gaan deze zomer. Dus Trump heeft niet veel anders, zeggen mensen. Dus dan gaat hij maar achter zijn tegenstander, zijn voorganger aan.
Ja, en dan is er ook nog eventjes de China-gate. Daar wordt natuurlijk ook steeds naar gekeken. En natuurlijk de schuldgever van het virus aan China. Die relatie tussen die twee landen, hoe zou je die op dit moment omschrijven?
Ja, die relatie is er nauwelijks, zou ik willen zeggen. Er is een eerste fase handelsovereenkomst, phase one. Maar dat is allemaal pre-corona. Sindsdien heeft Trump weer ouderwets ruzie proberen te maken met China als de aanstichter van het Wuhan-virus, zoals hij het vaak noemt, of de China-virus, zoals Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken, het noemt. Ja, dat kan allemaal in de Amerikaanse politiek. Het is maar de vraag of phase 2 en de volgende fases van dat handelsakkoord er komen. Ik weet niet, dat heb ik ook al eerder gezegd, ik weet niet hoe de relatie er post-corona uit gaat zien. China is natuurlijk een heel belangrijk land, maar Trump zou Trump niet zijn als hij gewoon zegt, luister, ik heb niks te maken met China. Ik wil dat er weer gewoon geproduceerd wordt in Amerika. Ik ga handelstarieven enorm omhoog gooien. Ik ga het onmogelijk maken voor andere landen om goedkoop te produceren en te dumpen in Amerika, op de Amerikaanse markt. Dat zou me niks verbazen. Niks verbazen met Trump.
Nee, is er al eigenlijk bewijs over dat lab, hè? Want hij zou wat gezien hebben dat lab zou komen, dat virus?
Nee, dat is ook typisch Trump. Er is helemaal geen bewijs, althans niet dat wat wij hebben gezien. Maar Trump roept het wel. Hij zegt dat er bewijs is. De vraag is of de Amerikaanse kiezer daar daadwerkelijk om gaat vragen. Trump roept het en dan is zeg maar de helft van de strijd al gestreden. Hij roept het, er is bewijs. Er is een China Gate, er is een Wuhan Gate, er is een Obama Gate. Dat zorgt voor voldoende verwarring bij een deel van het electoraat in Amerika. En hopelijk, denkt Trump, denken dat soort mensen, weet je wel, iedereen is corrupt. Maar Trump is tenminste duidelijk en is tenminste corrupt aan mijn zijde, aan mijn kant. Die vecht tenminste corrupt en al voor mij.
Precies. Trump moet ook nog officieel benoemd worden toch door de Republikeinen als de kandidaat die het gaat doen, hè? Of is dat allemaal in kan en kruiken?
Dat is in kan en kruiken, dat is een formaliteit. Er is geen enkele tegenstander binnen de Republikeinse partij van formaat die het op gaat nemen tegen hem. Sterker nog, de partij is echt Trumps partij geworden, hè? Het hangt af van de steun van Trump. Trump, het gaat allemaal om één man binnen die Republikeinse partij. Dat is heel vreemd om te zien van buitenaf. De Republikeinse partij met zijn veelheid aan stemmen is echt een partij met één stem geworden. En dat is de stem van Donald J. Trump.
Oké, interessant. Nou, we blijven het zeker volgen. Dat is uiteraard de komende dagen voldoende gebeuren. Maar dank voor de duiding bij het nieuws van de afgelopen dagen. Michiel vanuit Amerika.
Geen dank.